Ik zou u graag iets willen voorlezen uit Johannes 1. En dat doe ik uit de Telos-vertaling. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader. Vol van genade en waarheid. Vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Die heeft hem verklaard. Ten tweede wil ik u graag lezen uit Matteüs 1, vers 18. Matteüs 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo. Toen zijn moeder Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij voordat zij waren samengekomen zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En dan vers 20, tegen het einde. Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt, is uit de Heilige Geest. Zij nu zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. En dan nog uit Lucas 1. De geboorteaankondiging door de engel Gabriel. Lucas 1, vers 30. En de engel zei tot haar: wees niet bang, Maria, want u hebt genade bij God gevonden. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Vers 34. Maria zei tot de engel: hoe zal dit zijn, daar ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal dat Heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd. Tot zover de lezing uit het Woord van God. Zojuist hebt u al de twee artikelen, het zijn er eigenlijk twee vanavond, gehoord uit de apostolische geloofsbelijdenis, oftewel uit de 12 artikelen des geloofs. Ik zou ze u nog eens willen lezen, maar dan in de uitgebreidere versie van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en is mens geworden. Het is goed om te bedenken, dat wil ik graag in de eerste plaats opmerken, dat het apostolicum, zoals we dat kortweg aanduiden, opgebouwd is volgens de drie-eenheid van God. U moet dat woord God dat in het allereerste artikel stond, er nog twee keer bij lezen. Ik geloof in God, namelijk in de eerste plaats de Vader. En dan nu in het tweede artikel: ik geloof in God, namelijk Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. En later nog eens: ik geloof in God, de Heilige Geest. Dit hele apostolicum is opgebouwd naar de drie personen van de Godheid. Waarbij over de tweede persoon in de Godheid verreweg het meeste wordt gezegd. Want laten wij wel wezen, wat in het eerste artikel was beleden, behalve het woord Vader, dat zouden moslims ook zo kunnen naspreken. Ik geloof in God, de almachtige schepper van hemel en aarde. En als je het woord vader er wel bij leest, dan zouden ook Joden dat zo kunnen naspreken. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Maar bij het tweede artikel gaan onze wegen uiteen. En dat is belangrijk. Als het gaat over de Heer Jezus Christus, dan gaan de wegen uiteen. Jezus, een bijzondere Jood, zal menige Jood vandaag de dag willen erkennen. Jezus, de Messias, staat zelfs in de Koran te lezen. Jezus, uit een maagd geboren, staat ook in de Koran. Maar Jezus, de Zoon van God, dat zou voor een moslim ondenkbaar zijn. In de Omar, de rotskoepel, op het tempelplein, daar staat met grote letters geschreven in het Arabisch: God heeft geen zoon. God kan geen zoon hebben. En daarom is dit zo belangrijk. Ik geloof in Jezus Christus, zijn Gods enige geboren zoon. Het begint met zijn naam, Jezus. Christus is eigenlijk geen naam, maar een titel. Maar Jezus is zijn naam. In Matthäus en in Lucas lezen we dat en de vader en de moeder, de aardse vader Jozef en Maria, die naam aan het kind gegeven hebben in opdracht van de engel. Een naam die, als ik het zo uitdrukken mag, een programma is. Yahweh is heiland, is redder, betekent die naam. Yahweh redt. En de toelichting die we vonden in Matthäus 1 is: gij zult hem de naam Jezus geven, want hij heeft zijn volk, hij zal zijn volk redden of verlossen van hun zonden. Zijn naam is een programma. In zijn naam wordt aangegeven waarvoor hij in deze wereld is gekomen. Daar hopen we het een volgende keer over te hebben. Maar die naam geeft aan dat hij geboren werd om te sterven. Mensen worden geboren om te leven. Hij werd geboren om te sterven voor onze zonden. De naam Christus, die eigenlijk geen naam is, maar een titel, vertelt ons nog meer over hem. Christus is het Griekse woord dat overeenkomt met het Hebreeuwse woord Mashiach, in het Nederlands verbasterd tot Messias. Beide woorden betekenen de gezalfde. De naam Messias verbindt hem in de eerste plaats met Israël. Ook dat is belangrijk in deze geloofsbelijdenis. Die naam verbindt hem met het volk waarin hij geboren is. In de laatste tientallen jaren is er weer enorm veel nieuwe belangstelling gekomen voor Jezus de Jood. Heel lang wilde men vooral dat bij hem horen waarin hij van het Jodendom verschilde. En vandaag begrijpen wij weer veel beter hoezeer de Heer Jezus aansloot met het Oude Testament, bij de boodschap van God die hij aan de vroegere profeten had gegeven. De titel Messias verbindt hem met zijn volk Israël. Maar de titel verbindt hem ook met ons allemaal, met de hele wereld. Wanneer is de Heer Jezus gezalfd? Is hij gezalfd? Is er ooit olie op zijn hoofd gekomen? Petrus zegt toch in Handelingen 10 vers 38... in het huis van Cornelius: Jezus van Nazareth, door God gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Niet met olie, maar met de Heilige Geest, waar de olie trouwens een beeld van is. In de Geest zegt de Heer Jezus al in Jesaja 61... de Geest des Heren, Heren is op mij, doordat hij mij gezalfd heeft. En hij citeert die woorden in de synagoge van Nazareth in Lucas 4 en past ze op zichzelf toe. De Geest van God is op mij. En we weten exact wanneer dat gebeurd is. U moet dat niet verwarren met wat we direct zullen lezen, dat hij verwekt is door de Heilige Geest. Dat is ook belangrijk. Dat zegt iets over zijn persoon. Hij is niet verwekt door een aardse man, hij is verwekt door de Heilige Geest. Maar dat hij gezalfd is met de Heilige Geest, zegt iets over zijn dienstwerk. En die zalving vond 30 jaar na zijn geboorte plaats, ongeveer. Toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper en de Heilige Geest uit de hemel op hem neerdaalde. Toen werd hij gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Met de kracht van de Heilige Geest. Toen was hij niet alleen verwekt uit de Geest, maar ook gezalfd met de Geest. En daardoor heeft hij zijn drievoudig ambt ontvangen van koning, priester en profeet. De heer Jezus was natuurlijk van het begin af aan daartoe bestemd. Zoals wij ook zeggen, in 1938 werd koningin Beatrix geboren, terwijl ze toen nog helemaal niet koningin was. Maar daarvoor was ze letterlijk in de wieg gelegd. Zo was de heer Jezus de geboren koning der Joden. Zo vragen de wijzen uit het oosten naar hem. En dat is natuurlijk zo. Als zoon van David was hij de geboren koning der Joden. Maar de zalving daartoe, waardoor hij daadwerkelijk het koningschap en het profetenschap en het priesterschap ontving, vond daar plaats bij de doop door Johannes. En dat was niet alleen maar een formaliteit. Vanaf dat moment, ik zeg nog eens dat woord van Petrus, gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Dat betekent zoveel als gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Vanaf dat moment was de kracht van God in zijn leven werkzaam om het dienstwerk te volbrengen. En dat is belangrijk, want de Heer Jezus had alle dingen die hij hier op aarde gedaan heeft kunnen doen vanuit zijn eigen persoonlijke goddelijke kracht. Maar dan zou hij nooit een voorbeeld voor ons zijn geweest. Want wij zijn geen goden en we worden ook nooit goden. Maar hier is een mens geboren in deze wereld. Nicea zegt het ook wat langer. We hebben het gelezen helemaal aan het eind. En hij is mens geworden. En als mens is hij gezalfd met de Heilige Geest. En in de kracht van die geest heeft hij al zijn wonderdaden verricht. Daarom kan hij ook zeggen tegen zijn discipelen, nu zend ik jullie erop uit om diezelfde wonderdaden te verrichten in de kracht van diezelfde geest. Want ook wij zijn gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Elke ware gelovige die die salving heeft ondergaan, en dat gebeurt op het moment dat je de zekerheid van het geloof ontvangt, dan ben je verzegeld met de geest, dan ben je gezalfd met de geest, dan ben je gedoopt met de geest. Die kan er nu op uitgaan om met de kracht van exact diezelfde salving het werk voor te zetten dat de Heer Jezus hier op aarde deed. Ik heb het niet over het verzoeningswerk, daarin was hij alleen. Maar het dienstwerk dat hij hier op aarde verricht heeft onder de mensen. Alleen al die twee namen geven ons aanleiding tot veel stof, tot nadenken. Jezus Christus. Maar dan staat er zijn enige geboren zoon. En nu hebben we het even niet meer over wat de Heer Jezus was als mens. Maar dan hebben we het over datgene waarin hij volstrekt uniek is. We moeten een groot onderscheid maken tussen die twee woorden, enig geboren en eerstgeboren. Ze lijken veel op elkaar doordat ze beide eindigen met dat woordje geboren, maar in het Grieks verschillen ze veel meer van elkaar. Enig geboren is monogenes. En eigenlijk betekent dat letterlijk enig in zijn soort. Franse vertalingen zeggen ook gewoon uniek. Hij was enig in zijn soort. Er is helemaal geen sprake in dat woord eigenlijk van geboren. Zo'n traditionele vertaalfout. En nou ja, we zijn zo aan dat woord gehecht. Hij is de absoluut enige. Want hij is de eeuwige zoon van de Vader. En daarvan is er maar één. Wij zijn door het geloof ook zonen van God geworden. En als het daarom gaat, dan staat er van de Heer Jezus dat hij de eerstgeborene is, eerstgeborene, prototokos, onder vele broederen. Dat woord betekent dat hij één is met ons, met een groot gezelschap van mensen, waarin hij noodzakelijk de eerste plaats inneemt. De eerstgeborene onder vele broeders betekent dat in die grote familie van God hij noodzakelijk de hoogste rang heeft. De eerstgeborene uit de doden, of van de doden, zoals we dat lezen in Openbaring 1 en Kolosse 1. Dat betekent dat er velen zullen opstaan uit de doden. Maar hij neemt onder al die opgestane doden de eerste plaats in. Eerstgeborene verbindt hem met ons allemaal en geeft hem onder ons de hoogste plaats. Maar enig geboren betekent, zoals hij is er geen één. We hebben gelezen in Johannes 1, daar komt de uitdrukking twee keer voor. En in Johannes 3, nog eens twee keer. dat hij de enige geboren is van de Vader. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Modernere vertalingen hebben het waarschijnlijk correcter op grond van nieuwere handschriften inzicht. U kunt het ook zo in NBV lezen. In Johannes 1, de enige geboren God die in de schoot van de Vader is. Dat klinkt vreemd, daarom hebben latere overschrijvers dat ook veranderd. Maar hoogstwaarschijnlijk is dat de juiste lezing. God uit God, lazen we in Nicea. God uit God. Van eeuwigheid de Zoon geboren uit de Vader. De enige geboren God. Of de enige geborene, comma, God die in de schoot van de Vader is. Die heeft ons verklaard wie God is. En hij kon dat doen doordat hij zelf God is. Zoals het lezen aan het begin van Johannes' evangelie. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hij is de enige geborene. Zoals hij, God de Zoon, de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader, is er maar één. Het is heel bijzonder, in het Oude Testament komt dat woord ook voor, dan vertalen we de enige, zoals in Genesis 22, waar God tegen Abraham zegt, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en offer hem, u kent het verhaal. Maar het is heel bijzonder dat dat woord enige dat daar staat, in deze betekenis, dat wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament soms weergegeven met de geliefde. De enige, de absoluut unieke is dan tegelijkertijd de geliefde. En dan denk ik weer terug aan die doop van Johannes, door Johannes. Als de Heer Jezus gedoopt wordt, dan gaat de hemel open en dan komt daar een stem die zegt, deze is mijn geliefde zoon. Dat heeft diezelfde kracht als, deze is mijn enige geboren zoon. Van hem is er maar één. Hij is de absoluut unieke, in wie ik mijn welbehagen heb. Natuurlijk in Lucas 2 zeggen de engelen, God heeft in de mens behagen. Mensen van zijn welbehagen, dat is ook waar. God heeft welbehagen in mensen, om van zondaren geliefde kinderen te maken. Maar er is een welbehagen dat geldt zijn zoon en dat geldt hem op een unieke wijze. Want alleen hij is de eeuwige zoon van de eeuwige Vader. Deze is mijn geliefde zoon. Later als de Heer Jezus staat op de berg der verheerlijking met Mozes, de grote wetgever van het Oude Testament, en Elia, de grote profeet die het volk wilde terugbrengen tot de wet van Mozes. Twee geweldige gestalten, van welke elke Jood zou zeggen, luister naar Mozes, die gaf ons de wet, en luister naar Elia, die heeft ons teruggebracht tot de wet. En dan klinkt daar de stem uit de hemel en die zegt, deze daar in het midden is mijn geliefde zoon. Niet Mozes, is een knecht. Niet Elia, dat is een knecht. Maar deze is mijn geliefde zoon, de absoluut unieke. Niet de beste van de drie, maar de unieke. En dan staat erachter, hoort hem. Een nieuwe tijd is aangebroken, niet meer hoort Mozes. Niet dat de Heer Jezus Mozes afgeschaft heeft of Elia. Maar er is een nieuwe tijd aangebroken. Hoort hem. Luistert naar hem. De enige geboren zoon van de Vader. Is met hem geen te vergelijken. En dat is omdat hij God is. Als hij een bijzonder schepsel was, dan was hij toch nog één van ons, hoe bijzonder hij ook was. Als hij een absoluut uniek mens was, dan was hij toch altijd nog één van ons, hoe bijzonder hij ook mocht geweest zijn. Maar als de enige geboren zoon is er maar één. Zelfs het feit dat wij zonen van God zijn geworden, is niet te vergelijken met zijn absolute uniekheid. En denk dan eens terug aan zo'n heel bekend vers als Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wij concentreren ons op dat laatste waar staat, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan en eeuwig leven heeft. Wat dat laatste betekent, dat begrijpen we eigenlijk al helemaal niet. We denken dat dat gewoon verlossing betekent of vergeving. Maar goed, helemaal aan het eind van het apostolicum komen we pas bij dat eeuwige leven uit. Maar het bijzondere van Johannes 3, vers 16 is dat die nadruk daar ligt op die ene geboren zoon. God wilde, mag ik het zo heel menselijk zeggen, zo graag ons verlossen. Dat hij zijn unieke, zijn boven alles geliefde zoon ervoor over had om ons te redden. Dat is de kracht van dat woord. Zulke versen zijn zo bekend dat je ze bijna niet meer horen kunt. Ze klinken zo vertrouwd dat je haast niet meer voor op een nieuwe, frisse manier ze kunt horen. De enige geboren zoon. Zo kostbaar waren wij in Gods ogen dat hij zo'n hoge prijs ervoor over had om ons te verlossen. En dan staat er: onze Heer. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. Onze Heer. Dat is heel bijzonder dat dat in deze geloofsbelijdenis staat. Want er is wel eens gezegd, ach, er staat niets in een geloofsbelijdenis dat de duivel ook niet zou kunnen nazeggen. De demonen geloven ook en ze sidderen, staat er in Jacobus. Er staat bijvoorbeeld, ik geloof in de vergeving der zonden. Nou, dat kan de duivel ook zeggen. Die gelooft ook in de vergeving der zonden. Alleen hij kan nooit zeggen, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. En dat is toch eigenlijk waar het op aankomt. En niet alleen maar zo algemeen, ik geloof in de vergeving der zonden. Nou, kijk dan naar deze woorden. Onze Heer. En die woorden ziet u dat zo'n geloofsbelijdenis niet alleen maar een orthodox document is waaronder u uitgenodigd wordt uw handtekening te plaatsen. Een opsomming van waarheden waar u dan met uw hart en verstand geacht wordt mee in te stemmen. Een echte geloofsbelijdenis is een getuigenis en sterker nog is een daad van aanbidding. Dat geeft de bijzondere kracht aan wat Petrus zegt in Matthäus 16. Als de Heer Jezus vraagt, en jullie, wat zeggen jullie nou dat ik ben? En dan zegt hij, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is niet maar simpelweg een orthodoxe geloofsbelijdenis. Want de Heer Jezus zegt, welgelukzalig ben jij Simon Barjona, want dat heb je niet van jezelf. Vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dan zegt hij, van zulk materiaal, Petrus, kan ik mijn gemeente bouwen. Een gemeente van aanbidders. Een echte geloofsbelijdenis is een daad van aanbidding. En dat zie je nou aan deze twee woorden. Want je denkt aan Jezus Christus. Een historische figuur die 2000 jaar geleden hier op aarde heeft rondgewandeld. En je doet een uitspraak over wie hij is. Door die naam Jezus. Door die naam die zijn ambten weergeeft. Christus. En door de naam die uitdrukt wie hij in zijn persoon is. De enige geboren zoon van de Vader. En je kunt nog steeds op een afstand blijven staan. Je kunt nog steeds dat alles over hem getuigen. En de demonen, al vinden ze dat dan niet prettig, zouden het er nog helemaal mee eens kunnen zijn. Want die weten maar al te goed dat Jezus Christus de enige geboren zoon van de Vader is. In de Marcus Evangelie zie je dat heel in het bijzonder. Daar is het hele dienstwerk van de Heer Jezus vooral één grote confrontatie met de geestelijke machten. We denken vaak dat Marcus eigenlijk niet meer vertelt dan wat Matthäus en Lucas ook al hebben. Het lijkt haast een overbodig evangelie. Maar Marcus heeft dit zeer bijzondere karakter. Hier is een mens die het koninkrijk Gods komt brengen en dat in grote confrontatie brengt met het koninkrijk van de demonen. En het eerste getuigenis komt uit de mond van de demonen. Jezus. Zoon van de Allerhoogste. Dat beleiden ze. Maar nooit komt het één demon over de lippen om te zeggen, mijn Heer, onze Heer. Dat kan ook niet. Want 1 Korinthe 12 vers 3 zegt, niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Probeer het maar eens uit. Misschien dat u iemand zult kunnen vinden die zo brutaal is dat hij die woorden om 1 Korinthe 12 te logenstraffen zou willen uitspreken terwijl die er niets van meent. Maar iemand die het niet meent, die krijgt het bijna niet over zijn lippen. Demonen zeker niet, maar ongelovige mensen ook niet. Jezus is Heer. En hier staat nog niet alleen de Heer. Hier staat onze Heer. En omdat het zo'n heel persoonlijke geloofsbelijdenis is, ik geloof in God de Vader, mag je ook zeggen, mijn Heer. Weet je dat dat een toetssteen is voor het geloof? Wanneer zou u bereid zijn iemand als christen te accepteren? Wat zou u dan moeten zeggen? Nou, dan vinden we het al heel mooi als die kan zeggen, ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt in Romeinen 10, daar staat als je met je mond beleidt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zul je behouden worden. Er staat helemaal niks over zonde. Niet dat dat er niet bij hoort, maar soms gaat het over andere dingen. Soms gaat het erover dat je in een boze wereld die christenen vervolgt, waarin voor Jezus Christus geen plek is, dat je dit over je lippen krijgt. Jezus is Heer. Curios, Heer, dat was de titel van de Romeinse keizer. Hij was Deus et Dominus, God en Heer. Als je daar als christen opstond en zegt, nee, Jezus is onze Curios, dan kon je dat je leven kosten. Van Paulus werd gezegd toen hij in Thessalonica kwam in Handelingen 17, dat hij een verkeerde leer bracht, een verderfelijke leer, want hij verkondigde dat er een andere koning is dan de keizer. Een zekere Jezus. Niet de keizer was hier, maar Jezus was hier. Hier wat het betekent. Soms kan het heel makkelijk zijn en heel veilig om te zeggen, Jezus is voor mijn zonde gestorven, want het zegt die anderen niets. Maar in een rijk waarin de keizer de Heer is, kan het je het leven kosten om te zeggen, nee, Jezus is de Heer, onze Heer, mijn Heer. Ik zeg het zo graag in die mijn vorm. Het is mooi dat het zo vroeg komt in die geloofsbelijdenis, want u denkt misschien, nou ja, in Handelingen 2 staat dat toen de Heer Jezus was opgestaan, toen heeft God hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Ik meen vers 32, daaromtrent, Handelingen 2. Dus toen werd de Heer Jezus eigenlijk pas echt Heer. En zo heeft Maria Magdalena het ook gezegd. Ik weet niet waar ze mijn Heer gelegd hebben, Johannes 20. En in hetzelfde hoofdstuk zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. Paulus zegt het in Filippi 3. Jezus, mijn Heer, ik acht ook alles schade en drek om hem. Jezus, mijn Heer. Dat is allemaal van na de opstanding. Maar er is één uitzondering en dat is Elisabeth. Als Maria haar kon bezoeken, toen was Elisabeth al 6 maanden zwanger van Johannes. En dan komt daar Maria en dan zegt ze, waar heb ik dat aan verdiend? Dat de moeder van mijn Heer mij komt opzoeken. Toen was het nog een klein ongeboren wezentje in de schoot van Maria. En Elisabeth zegt, dat is mijn Heer. Mooi dat het zo vroeg komt. In deze belijdenis. Jezus Christus, de enige geborene van de Vader. Zijn enige geboren Zoon. Mijn Heer. En bij alles wat er verder komt in deze geloofsbelijdenis, zeg ik dat er in gedachten bij. Hij is geleden, dat is mijn Heer. Hij is gestorven, dat is mijn Heer. Hij is begraven, dat is mijn Heer. Hij is opgewekt uit de doden. En hij is tot Heer en tot Christus gemaakt, tot Heer over de kosmos. Maar voor mij is veel belangrijker dat ik mag zeggen, hij is mijn Heer. En dat we samen kunnen zeggen, hij is onze Heer. Ziet u, dat maakt deze geloofsbelijdenis heel persoonlijk. Dit kan de duivel niet nazeggen. Dat krijgt hij niet door zijn strot. Er komt een dag dat hij het zal moeten zeggen. Want er komt een dag dat alle tong zal belijden van hen die in de hemelen en die op de aarde en zelfs die onder de aarde zijn, de demonische wereld. Alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Gedwongen zullen ze zijn heerschappij moeten erkennen. Maar zelfs dan zullen zij niet zeggen, mijn Heer. Onze Heer. Onthoud dit. Deze geloofsbelijdenis gaat niet over orthodoxe waarheden alleen. Het gaat over Jezus, mijn Heer. In dit tweede artikel word ik onmiddellijk apart gezet van Joden en moslims. Die Jezus die daar aan het kruis gehangen heeft, dat is mijn Heer. Diegene van wie de Vader zegt, deze is mijn geliefde Zoon. En wie ik mijn welbehagen gevonden heb, daarvan zeggen wij, deze is mijn geliefde Heer. En wie wij ons welbehagen hebben gevonden. Begrijpt u? Hij komt in deze wereld binnen. We hebben gelezen Matthäus 1 en in Lucas 1 hoe dat is gebeurd. We hebben nog gelukkig een dubbel getuigenis, want sommige mensen hebben er al moeite mee als ze twee keer in de Bijbel staan. En dan denk ik, jongen, hoeveel moeite zouden ze ermee gehad hebben als het maar één keer in de Bijbel stond. Sommige mensen hebben een één tekst in de Bijbel genoeg. En anderen geloven het nog met moeite of helemaal niet als het 10 keer in de Bijbel staat. Maar we hebben dat dubbel getuigenis van Matteüs en van Lucas. Van datgene wat staat in dat volgende artikel. Ik geloof in Jezus Christus die ontvangen is. Dat betekent dus verwekt is door. Ontvangen van de Heilige Geest. De ontvangenis, de conceptie, dat noemen wij de verwekking. Verwekt door de Heilige Geest. En geboren uit de maagd Maria. Wij spreken graag veel van de maagdelijke geboorte. Maar eigenlijk zou het correcter zijn om te spreken over de maagdelijke verwekking. Want als ik het nou zo mag uitdrukken, aan de geboorte van de Heer Jezus was niets wonderbaarlijks. Althans, dat vertelt de Bijbel ons helemaal niet. Natuurlijk, het wonderbaarlijke was dat zij tot op dat moment nog nooit gemeenschap met een man had gehad. Maar voor de rest is die geboorte net zo verlopen als elke gemiddelde geboorte van welk kind dan ook in deze wereld. In de Rooms-Katholieke leer is het erg belangrijk dat Maria bij de bevalling maagd is gebleven. En dan spreekt men zich dus heel erg letterlijk uit over een ongeschonden maagdenvlies dat ze tot haar lengte, in lengte van dagen gehouden zou hebben. Daar heeft de Bijbel het niet over. De Bijbel heeft het niet over een wonderbaarlijke geboorte, maar over een wonderbaarlijke verwekking. Wij hebben het over het feit dat de Heer Jezus ontvangen is door de Heilige Geest. Om met Lucas te beginnen, daar zien wij hoe dat gebeurd is. Er is een engel bij haar geweest en die heeft haar dat verteld. De engel Gabriel. Die haar verteld heeft, Maria, je bent heel bijzonder bevoorrecht. Ze was een meisje dat verloofd was, geen gemeenschap met een man had gehad. En de engel vertelde haar dat ze zwanger zou worden. En ze stelt een heel eenvoudige en heel logische vraag. Hoe kan dat gebeuren? Want ik heb geen omgang met een man. Ik ben nog maar verloofd. En dan zegt de engel heel nadrukkelijk, in bijna poëtische taal, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Dat is een mooi woord, dat woord overschaduwen. Dat ken je al uit Exodus 40, als de Shechina, de wolkolom, neerdaalt op de tabernakel. Er staat in de Griekse vertaling datzelfde woord overschaduwen. De heerlijkheid van God daalt uit de hemel neer en komt wonen in de tabernakel. Zo wordt over het lichaam van de Heer Jezus gesproken als een tabernakel. Want er staat in Johannes 1 vers 14, we hebben het gelezen, hij heeft onder ons gewoond. Maar dat is niet het gewone woord voor wonen. Dat woord is afgeleid van het woord dat betekent tent of tabernakel. Tabernakel is gewoon Latijn voor tent. Hij heeft onder ons getabernakeld. Zijn menselijk vlees was als een tabernakel waarin de Shechina, de wolkolom, de heerlijkheid van God neerdaalde. Zo zegt de engel dat. De Heilige Geest zal over je komen. De kracht van de Allerhoogste, dat is gewoon precies hetzelfde eigenlijk. Twee keer hetzelfde zeggen, daarom is het ook poëtisch. Kijk maar in de psalmen, hoeveel regels daar een parallelisme vormen. Twee keer eigenlijk hetzelfde zeggen met verschillende woorden. Dat is de manier waarop Hebreeuwse dichtkunst in elkaar zit. Zo zegt die engel dat ook. De Heilige Geest zal over je komen. Of met andere woorden, de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En die werkzaamheid van de Heilige Geest zal zo machtig zijn, dat dat wat uit je geboren wordt net zo heilig is als die Heilige Geest. Dat heilige, je kunt erbij lezen, dat kind, dat heilige kind dat uit je geboren wordt, zal zoon van God genoemd worden. Hier staan een heleboel dingen bij elkaar die van belang zijn. In de eerste plaats, we hebben straks gezien, de Heer Jezus is van eeuwigheid de zoon van de Vader. Dat is ook zo. Maar hij is ook zoon van God in een andere betekenis. Als verwekt door de Heilige Geest uit een aardse vrouw, is hij ook zoon van God. Door geboorte, door verwekking. God heeft hem verwekt uit Maria en in die betekenis is hij ook zoon van God. Dat is een betekenis die verbonden is met zijn mens zijn hier op aarde. Als mens is hij zoon van God doordat God zijn vader was. En hij is volkomen heilig. Waarom is de Heer Jezus heilig? Theologen hebben daar geweldig over gefilosofeerd en gespeculeerd. Hoe de Heer Jezus zondeloos kon zijn. En sommigen dachten dat komt natuurlijk omdat hij geen aardse vader heeft gehad. Alsof aardse moeders niet zondig zijn van zichzelf. David zegt in Psalm 51 dat hij in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren is. Moeders zijn niet minder zondig dan vaders. De maagdelijke verwekking is niet een verklaring voor de zondeloosheid van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus zondeloos was, terwijl hij uit een zondige moeder werd geboren, dat is het machtige werk van de Heilige Geest. Artsen moeten zich eigenlijk met dit soort zaken niet bezighouden. Ik herinner me een lezing van een Amerikaanse arts die met X en Y chromosomen wou uitleggen hoe het nou kwam dat de Heer Jezus geen zonde had. Maar dat kwam van dat mannelijke Y chromosoom vandaan. Ik zat te rillen op mijn stoel. Ik heb eens ooit twee andere artsen, de een in Schotland en de ander in Frankrijk. Ik kom nog wel eens een keer ergens. Die me allebei wouden speculeren over of de Heer Jezus nou uit een eicel van Maria geboren was, ja of nee. Toen dacht ik, artsen, hou je bij je leest. En ga niet speculeren over die dingen waarin engelen begeerig zijn in te zien. En wat ons niet onthuld is in de schrift, daar moeten we maar niet over speculeren. Bovendien vergeet niet, de Heer Jezus was de zoon van Maria. Zo wordt hij in Marcus 6 genoemd. Interessante uitdrukking trouwens, want je werd altijd naar je vader genoemd. En de Heer Jezus wordt ook vaak zoon van Jozef of zoon van de timmerman genoemd, maar soms ook zoon van Maria. En dat was heel apart. Dat betekende dat ook de mensen die dagen wisten, er was met zijn geboorte iets bijzonders aan de hand. Kwaadwillige lieden wilden daarvan maken dat hij uit hoererij geboren was. Lees maar in Johannes 8. Wie is uw vader, zeggen ze tegen de Heer Jezus. En wij zijn niet uit hoererij geboren. Alsof om te suggereren, u wel. Ze wisten allemaal, er was iets bijzonders met zijn geboorte. Maar als een meisje zwanger wordt, is het heel wat gemakkelijker om te veronderstellen dat ze het gehouden heeft met een andere man dan te veronderstellen dat ze zwanger is uit de Heilige Geest. En dat is ook begrijpelijk, dat zou ons allemaal zo gaan. Daar moest er een engel aan te pas komen om tegen Maria te zeggen, zo zal het gebeuren, Maria. En diezelfde engel moest ook bij Jozef op bezoek gaan om tegen Jozef te zeggen, Jozef, echt, je vrouw is je niet ontrouw geweest, je verloofde. Ze is zwanger uit de Heilige Geest. En omdat de Heilige Geest haar heeft overweldigd met zijn heiligheid, daarom is dat kind een heilig kind. Katholieken hebben geprobeerd dat op te lossen door dan Maria ook maar zondeloos te maken. Maar ja, dat is een verschuiving van het probleem. Want dan zit je weer met het probleem hoe een zondeloos meisje uit zondige ouders kon geboren worden. Daar schiet je allemaal niks mee op. Dat is ook niet nodig. De Heer Jezus was zondeloos door het werk van de Heilige Geest. Ondanks dat hij een aardse moeder had. Maar ik was bezig u te zeggen dat hij werkelijk een zoon van Maria was. En niet zoals in het begin de dwaalleer was dat hij alleen maar het lichaam van Maria gebruikt had om daardoor deze wereld binnen te komen. Of zoals mijn Schotse en mijn Franse arts mij vertelde, de schoot van Maria niets had bijgedragen tot zijn mens zijn. Maar hij was haar zoon. En via haar was hij een zoon van Adam uiteindelijk, zoals Lucas 3 het zegt. Hij was waarachtig mens. Met een waarachtig menselijke moeder. En hij was waarachtig God. Met een waarachtig mens, goddelijke vader. God de Zoon. God de Vader. En voor de rest moet je het daar maar laten liggen. De belangrijkste reden om in de maagdelijke verwekking te geloven is niet omdat ons dat een verklaring geeft hoe het kwam dat de Heer Jezus zondeloos was. Het is ook niet om ons te vertellen dat hij waarachtig God was. God had het wat mij betreft allemaal op andere manieren kunnen doen. Maar de belangrijkste reden om te geloven dat hij maagdelijk geboren is, is omdat de schrift ons dat vertelt. Daarom belijden wij dat hij verwekt is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die op dat moment maagd was toen hij geboren werd. Daarom belijden we dat. Maar nu we het eenmaal weten, nu zeggen we, Ja, maar nu begrijpen we ook waarom dat zo is. Bij zo'n bijzonder mens, die tegelijkertijd de eeuwige zoon van de Vader is, hoort een bijzondere afkomst. Hoort een bijzondere geboorte, of beter, een bijzondere verwekking. Omdat de Heer Jezus een goddelijke natuur had, had hij geen aardse vader. Omdat hij een menselijke natuur had, had hij wel een aardse moeder. Probeer dat niet uit te rafelen. Probeer dat vooral niet weg te poetsen alsof het hier gaat om legenden en mythen. Zelfs theologen die geloven in de waarachtige opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is al heel wat vandaag aan de dag hoor. Dan mag je al je handjes dichtknijpen. Als ze werkelijk geloven dat de Heer Jezus lichamelijk is opgestaan uit de doden, dan ben je al erg blij. En zelfs dan nog vind je een aantal onder hen die zeggen maar, die maagdelijke verwekking, daar kunnen we niks mee. Dat is legendevorming binnen de Bijbel. Dat is merkwaardig, hè? Stel eens voor dat het inderdaad een legende was. Wat zou je dan moeten aannemen? Dan is er maar één alternatief. Jozef heeft het niet gedaan. Die arme man die ontdekte dat zijn verloofde zwanger was en haar heimelijk wilde verstoten, had haar partner deel aan. Denk erom, het alternatief is dat Maria dan inderdaad een scheve schaats heeft gereden. Dacht u dat de Bijbel daarover zou zwijgen? De Bijbel is niet het soort boek om zonden van mensen te verdoezelen. Van alle grote mannen wier leven wat uitvoeriger beschreven wordt in de Bijbel, worden hun zonden onverbloemd opgetekend. En misschien zouden zelfs een heleboel hedendaagse mensen het wel prachtig gevonden hebben. Dat God een meisje dat een scheve schaats heeft gereden en daardoor zwanger is geworden, uitverkoren had, dat haar kind de bijzondere verlosser van de mensheid zou worden. Dat zou een hoop mensen misschien wel erg interessant, erg mooi vinden. Dan zie je toch maar weer hoe God opkomt voor de verschoppelingen van deze aarde. Zoals het Lucas evangelie vol is, nou vol is een beetje overdreven, maar het Nieuwe Testament vind je allerlei gevallen vrouwen die met de Heer Jezus in aanraking komen en verlost worden door hem. Hij zegt zelf, tollenaars en hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want zou het mooi geweest hebben kunnen zijn, vinden sommige mensen, als hij zo'n vrouw had uitgekozen en haar kind had uitgekozen om de verlosser te zijn. En de Bijbel zou er geen doekjes om gewonden hebben en zou het niet hebben verborgen en verdraaid als het inderdaad zo was gegaan. Maar het is zo niet gegaan. Het is het meest onwaarschijnlijke verhaal dat je je kunt voorstellen. En daarom is het juist zo authentiek. Zo heeft God het besloten. Zo heeft de eeuwige Zoon in harmonie met de eeuwige Vader het besloten zo deze wereld binnen te komen. Ik kan wel iets begrijpen voor de geweldige bewondering die Rooms-Katholieken veel meer dan wij protestanten hebben voor Maria. Want het is heel wat als je ertoe geroepen bent, terwijl je nog verloofd bent, om zwanger te worden van de Heilige Geest en een kind in deze wereld te brengen. Waarvan iedereen zal denken, ja, mooi verhaal. Maar we geloven er niks van. Ik heb u het gezegd, zelfs in Johannes 8 komen de mensen nog met dat verhaal naar de Heer Jezus toe. Wij zijn niet uit hoererij geboren. Met die dikke toespeling op zijn eigen afkomst. Maria verdient onze grootste respect en bewondering. Hier is een jonge vrouw, ze moet nog zeer jong geweest zijn, want ze was nog niet getrouwd. Dus ze was misschien niet ouder dan een jaar of 15. Een jong meisje. Dat ze allerlei droombeelden had gevormd over de toekomst. Die oudere man, Jozef, zou trouwen, kinderen krijgen. En dan komt daar een engel en die zegt, je bent heel bijzonder bevoorrecht. Om een kind te krijgen dat verwekt is door de Heilige Geest. Het is bijna onmogelijk om je in te denken hoe je zelf gereageerd zou hebben. Maar ik heb het grootste respect voor een jong meisje dat zeggen kan, mij geschieden naar uw woord. En dat later haar lofzang kan zingen. Zo uit de kracht van de Heilige Geest. Wat kan God in haar hart werken? Hij die het kind Jezus in haar schoot verwekte, verwekte de lofzang in haar hart. Door dezelfde kracht van de Heilige Geest. Daarin is Maria een voorbeeld voor ons allemaal. Echte katholieken leren nooit dat Maria aanbeden moet worden. Wel dat Maria vereerd moet worden. Misschien vindt u dat ook een sterk woord gebruikt dan het woord bewonderen. Het is een voorbeeld voor elk jong mens in deze zaal. En ook voor ouderen, maar ik heb het even over jongeren. Als de Heere God je iets op het hart bindt, wat heel zwaar is. Want wij zouden het vandaag van geen enkel jong meisje geloven als ze zou zeggen, ik ben zwanger uit de Heilige Geest. Een meisje dat bereid is dit zware juk op zich te nemen. Zwanger te worden uit de Heilige Geest en alles schijn tegen zich te hebben. En een kind in de wereld te brengen waarvan dan ook nog eens als het kind geboren is gezegd wordt door Simeon, vanwege dit kind zal er een zwaar door je ziel gaan. Haar naam wordt met ere genoemd in deze geloofsbelijdenis. Geboren uit de maagd Maria. Maria was een zondig mens, net als u en ik allemaal. Maria moest leven uit genade. Daarom zegt de vertaling ook, gij begenadigde. Niet vol van genade, zoals Latijnse katholieke vertalingen hebben. Maar begenadigde. Zij moest ook leven uit genade. Zij zou uiteindelijk ook het eeuwige leven ontvangen door het werk dat haar zoon ook voor haar volbracht had. Ze moest ook nog leren om haar zoon los te laten zoals alle moeders dat moeten leren, maar zij wel op een heel bijzondere wijze. Om hem los te laten voor het werk waarvoor God hem had geroepen. En soms moest hij tegen haar zeggen, zoals Johannes 2, vrouw, wat heb ik met u te doen? Laat me gaan. Dat is mijn werk. Zelfs toen die 12 jaar was, op een leeftijd waarop je nog berispt kunt worden door je moeder, zegt hij, waarom hebben jullie mij gezocht? Moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader? Wat denk je wat het is om een kind op te voeden? Dat is al moeilijk genoeg. Wat denk je wat het is om zo'n kind op te voeden? En toch, hij nam toe in wijsheid en grootte bij God en bij mensen, zegt Lucas 2. Hij was zijn ouders in alles onderdanig, staat er ook in Lucas 2. Ze hebben samen, Jozef en Maria, dit kind opgevoed, zo goed en zo kwaad als het ging wat hun beperkte vermogens betrof. Want dit was een kind wiens gedachten en gevoelens, alles wat in hem was, veruit ging boven hun eigen beperkte vermogens. Dat is maar één glimp die we krijgen uit de jeugd van de Heer Jezus, uit de eerste 30 jaar. Dit ene. Eén woord uit zijn mond. Moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader? Misschien moet je vertalen zoals de NBV het heeft. Moest ik niet zijn in het huis van mijn vader? Dat is mijn plek. Moeder, laat me los, zegt hij als het ware. Moeder, laat me los. Het is al moeilijk genoeg bij een gewoon kind. Moeder, laat me los. Ik moet zijn in de dingen van vader. Vader met een hoofdletter. Vader gaat voorop, moeder. Zij zegt, je vader en ik hebben je overal gezocht. Natuurlijk, zo hebben ze over elkaar gepraat. Jozef was de man van zijn moeder. Zijn vader en moeder. Maar zijn hart was bij zijn vader. Wonderbaarlijk. En bij elke stap. Zelfs als we hem daar zien als 12-jarige jongen in de tempel. Maar zelfs als we hem al zien in de kribbe in Bethlehem. Of in het huis waar de wijzen uit het oosten Maria kwamen bezoeken. Zelfs daar. Buigen we ons in de geest neer. En zeggen we, die mens is mijn Heer. Mijn Heer. Zoals Elisabeth het al zei toen hij nog was. In de schoot van moeder Maria. De moeder van mijn Heer. En zo zullen we hem volgen op zijn weg. Door het lijden heen, toen het zwaard ook ging door de ziel van Maria, zijn moeder. Zoals Simeon het had gezegd. Door zijn lijden heen, door zijn sterven, zijn begrafenis. Maar we zullen bij elke stap zeggen, mijn Heer. Je geloof belijden is een getuigenis geven, een proclamatie in de geestelijke wereld. Een proclamatie voor engelen, demonen en mensen. Maar het is ook een daad van aanbidding. Die Jezus, die Christus, Gods enige geboren Zoon, is mijn persoonlijke Heer. Hem aanbid ik. Hem volg ik. Hem dien ik. God zegene zijn woord.